Ik ben benieuwd of jullie een beetje geschiedenis nog weten, vroeger van school of kunstgeschiedenis. Wie weet waar dit vandaan komt, deze afbeelding? Heb je opgelet? Het lijkt wel Grieks. Is dat ding aan? Het moet aan. Of aan. Het lijkt wel Grieks. Eén dichterbij. Het is een schilderij uit 1450, dus het verbaast me niet dat je het niet kent. Het is gemaakt door Hieronius Bosch. En wat hij gedaan heeft is, in dat schilderij heeft hij de zeven hoofdzondes die in die tijd heel erg speelden omschreven. Ik zal ze even noemen. Dat is hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, gierigheid, wraak en luiheid. En dit was een onderdeel van dat schilderij. En als je heel goed kijkt, zie je de man in het midden. Dat is een rechter. Een rechter die recht moet spreken. Daar beneden ligt zijn rechtboek. En je ziet heel duidelijk dat die recht aan het spreken is tegen de man voor ons aan de linkerkant. Maar de man aan de rechterkant geeft hem het een en ander aan geld in zijn hand. Zodat hij in ieder geval wel zo recht spreekt dat hij er beter van wordt. De rechter wilde namelijk zich laten leiden niet door recht, maar door geld. En was daardoor onzuiver. Ik wil het vanmorgen met je hebben over wat de Bijbel ons leert en waar de Bijbel ons voor waarschuwt. En dat is hebzucht. En we lezen samen een Bijbelgedeelte en dat begint met deze woorden. Pas op, hoed u voor iedere vorm van hebzucht. Dus blijkbaar heeft hebzucht verschillende gezichten. En dan gaat het volgende, wordt er gezegd. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde de volgende gelijkenis. Een landman van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zegt tegen hem, dwaas. Nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Nou, laten we heel eerlijk zijn. Het is duidelijk dat wat deze man deed niet goed is, of niet? Wij kijken daarna, we observeren die geschiedenis en zei, hij had eigenlijk alles gewoon in zijn bestaande schuren moeten doen en natuurlijk van zijn overvloed een aantal goede dingen moeten doen. En laten we eerlijk zijn, dat is de preek van vanmorgen, klaar. Die man deed het niet goed. Maar ik ga verder met je nadenken over wat is nou eigenlijk hebzucht? Want er wordt gesproken over, wij moeten ons hoeden voor iedere vorm van hebzucht. En tegenwoordig is het heel makkelijk, je gaat naar Wikipedia en die vertelt je precies alles in het leven hoe het in elkaar zit, toch? Nou, ik ga een beetje naar Wikipedia en dit is het eerste wat Wikipedia zegt. Die zegt, hebzucht is een verlangen naar meer dan men noodzakelijk nodig heeft. En als je naar die definitie kijkt, dan moet ik bijna concluderen dat we allemaal hebzuchtig zijn. Want we hebben allemaal wel eens verlangen naar dingen die we niet echt nodig hebben, maar wel leuk vinden, toch? Ja. Maar zolang we ze niet kopen, nou ja, dan is er niks aan de hand, dan ben ik dus niet hebzuchtig. Dus daar zit de grens, daar zit dan de veiligheid. Dan hebben we hebzucht namelijk in bedwang. Dus misschien zou je de definitie moeten aanscherpen en zeggen, je bent hebzuchtig als je dingen koopt die je niet echt nodig hebt, maar wel leuk vindt om te hebben. En dat moet toch kunnen, toch? Laten we eerlijk zijn, of niet? Je moet toch op een gegeven moment wel eens een speeltje kunnen kopen voor jezelf, mannen? Zo'n nieuw speeltje. Gisteren kwam iemand naar me toe die zegt, kijk eens. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, toevallig viel mijn iPhone 5. Ik zeg, je hebt zeker een 6. Ja, zegt hij. Ik heb een 6. Dat is zo'n speeltje. Bij mannen, vrouwen hebben dat natuurlijk niet nodig. Die hebben geen probleem. Hij wil ook een iPhone 6. Ja, ja, wil je ook een iPhone 6? Oké. Okay. Wikipedia gaat verder en die zegt dit. Hebzucht mondt soms uit in een ziekelijke zucht naar meer, vaak ten koste van anderen. En laten we eerlijk zijn, dat laatste is natuurlijk helemaal fout. Want hebzucht mag nooit ten koste gaan van anderen, want als er dingen gaan ten koste van de andere, ben je een dief. Klopt toch? Maar nou gaan we dichter bij huis komen. Maar wat als we iets kopen, waar we niet meer dan een bepaalde prijs voor willen betalen, Terwijl als we verder zouden vragen, we tot de conclusie moeten komen dat het geproduceerd is in een derde wereldland. En dat het eigenlijk geproduceerd is omdat wij op een manier die te maken heeft met uitbuiting. Wat doen we dan? Is dat niet een klein beetje hebzuchtig? Om de dodenvoudige reden omdat wij gewoon niet 5, 6 euro meer willen betalen voor een bepaald product. Dan halen we het wel ergens anders. Hebzucht gaat dus verder en dat is heel interessant. De definitie gaat nog een stuk verder en die zegt, hebzucht is meer dan is de basis van kapitalisme en tot een zekere hoogte geaccepteerd in onze westerse wereld. Ik dacht, daar ben ik het niet mee eens, daar wil ik het niet mee eens zijn. Maar waar het eigenlijk om gaat, wat hier gezegd wordt, is, hebzucht is namelijk de basis van kapitalisme. Het stimuleert ons om te produceren, om te blijven kopen. Want stel dat wij vanaf vandaag niks meer zouden kopen. Dan zouden heel veel winkels failliet gaan. Dus wij worden gestimuleerd om dingen te kopen, ook al hebben we ze misschien niet meer nodig, ook al moeten we ze vroegtijdig proberen te vervangen, te vernieuwen. Toen ik daarover nadacht, dacht ik, hebzucht heeft verschillende gezichten. Hebzucht laat zich op verschillende manieren zien. Maar toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, maar je mag toch wel bepaalde dingen verlangens, je mag toch ook wel ambities hebben en dingen hebben dan meer is dan anderen. En toen dacht ik, laat ik eerst eens even kijken, voordat ik naar de Bijbel kijk, wat nou verschillende uitdrukkingen betekenen. En het eerste is verlangen. Is verlangen een goed of een negatief woord? Doe even mee met mij. Is het een verkeerd woord of een positief woord? Beide. Het is neutraal. Verlangen is een neutraal woord. Je kunt naar allerlei dingen verlangen. Een goede baan, een goede partner, een goede gezondheid. Het probleem echter ontstaat als je niet kunt zonder die dingen. Als je niet kunt zonder die baan. Als je niet kunt zonder die vakantie. Als je niet kunt zonder die goede gezondheid. Als dat het probleem is. Dus het probleem is dat het dwangmatig wordt. Als je jezelf wijs maakt, ik kan alleen maar gelukkig zijn als die verlangens vervuld zijn. Eigenbelang. Is eigenbelang verkeerd? Allebei. Wat voor een deel is eigenbelang betekent bijvoorbeeld dat je verantwoordelijkheid neemt voor degene die je toevertrouwd zijn om voor hun te zorgen. En we hebben allemaal een stukje eigenbelang. Ik zorg op dit moment voor mijn vrouw en tot voor kort ook voor mijn kinderen en ik zorg voor mijn kleinkinderen. Eigenbelang op zich is niet verkeerd. Op zich is het goed als mensen verantwoordelijkheid komen. Het probleem is ontstaan als het ten koste gaat van anderen. Ambitie. Verkeerd of slecht? Wat zei je? Allebei. We houden het op allebei. Letterlijk betekent ambitie het streven naar een betere invulling van je taak. Dat is toch goed? Dat wij zeggen, ik wil mijn taak zo goed mogelijk doen. En daarbij spelen motieven een belangrijk woord. Ik word aangedreven om mijn taak goed te doen. Maar daarbij kunnen verschillende motieven een rol spelen. Daar kunnen positieve motieven een rol spelen, maar ook negatieve motieven een rol spelen. Opnieuw heeft het weer te maken, willen wij onze doelen bereiken, willen wij beter zijn dan wie dan ook, ten koste van. En dan heb je hebzucht. En ik zou het willen omschrijven als volgt, met alles wat we nu gezien hebben. Hebzucht is een sterk najagen van een eigen belang, waarin de kans groot is dat je belangen van andere mensen schaadt. Zal ik nog een keer zeggen? Hebzucht is het sterk najagen van eigen belang, waarbij de kans groot is dat je de belangen van andere mensen schaadt. Dat is hebzucht. Het heeft te maken met een buitensporig verlangen naar iets toe. En ik las een omschrijving die zei als volgt: als hebzucht een doel op zich wordt, dan wordt het een afgod. Als de dingen die je wil hebben op zich een doel is. En toen keek ik naar de Bijbel. Nou, we hebben net al de Bijbel gezegd. En ik ga nog een paar Bijbelteksten met je zien. Dit is de eerste. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of hebzucht. Deze dingen horen niet thuis bij de heiligen. En wie zijn de heiligen? Dat zijn wij. Dus eigenlijk wordt hier gezegd, hebzucht hoort gewoonweg niet thuis in ons leven. Daar moeten we mee afrekenen. Ik heb er nog één. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstucht, lage begeerte en ook hebzucht. En even voor alle duidelijkheid, dan wordt hebzucht uit dat rijtje geteeld en dan wordt er even dit neergezegd. Hebzucht is afgoderij. Boom. Want hebzucht zegt, Je gaat voor iets wat de plek inneemt van mij. En weet je wat het verhaal is van hebzucht? Je hebt nooit genoeg. Ik las een interview met een man en die zei, toen de vraag was, hoe is jouw leven geweest? Nou zegt hij, ik ging ervoor, mijn broer en ik gingen ervoor, wij gingen voor de 100.000. Als we 100.000 op de bank zouden hebben staan, dan zouden we rustiger doen. En we hadden dat in 2 jaar. En toen keken we elkaar aan, volgens mij moeten we gaan voor de 500.000. En dat hadden we de 3 jaar daarna. Dat hadden we gewoon staan, klaar. En toen gingen we verder voor 1 miljoen. Ik zeg, en hoe ging dat verder? Hij zegt, toen we 2 miljoen op de bank hadden staan, gewoon waar we aan konden komen, waren we allebei onze partner kwijt. Want we kwamen tot ontdekking dat we hadden alles geïnvesteerd in hebben. Prediker en ook Spreuken zegt dat degene die heel veel heeft, op een gegeven moment probeert nog meer te hebben. Hebzucht is als een afgod. Het neemt de plek in van God. En daarom zegt de Bijbel heel simpel, wij moeten leren om af te rekenen met hebzucht. Hebzucht verteert altijd. En hebzucht, nogmaals, raakt niet alleen ons mensen, hebzucht raakt ook onze maatschappij. Want doordat we met elkaar meer willen, misbruiken we grondstoffen, doen we dingen die we eigenlijk niet zouden moeten doen en buiten we mensen in andere landen uit. Ik weet niet of je pas geleden zo'n programma op televisie hebt gezien over Bangladesh. Daar was een man die had op een gegeven moment een shirt. Dat kost normaal maar dat 9 euro kost dat om te produceren. En hij ging Bangladesh in om te kijken of hij dat voor 6 euro kon laten produceren. En elke zaak waar hij kwam, kon dat. Overal. Ook al werden allerlei regels omgegeven, maar niks. Allerlei kon dat. En toen ik dat mijn zoon vertelde, die in de kledingbranche zit en daar zijn kleding laat maken, zegt hij, pa, dat klopt. Je moet heel sterk in je schoenen staan en geloven in verantwoord kleding maken, anders heb je echt een probleem. Het wordt daar gemaakt. En toen keek hij mijn overhemd na, en toen keek hij naar een van mijn labels, toen zegt hij, en dat overhemd van jou is daar een product van. Dat is heerlijk zo'n zoon, hè? Dat is heerlijk zo'n zoon. Dus voortaan bel ik hem maar eerst voordat ik overhemden koop. Nee. Maar het was heel interessant. Dus alle duidelijkheid, ik weet je als je kleding koopt bij H&M, ik maak geen reclame voor hun, maar zij hebben 300 fabrieken in Bangladesh staan, en zij doen het zeer goed. Ze hebben opleiding voor kinderen en dat soort dingen. Dat is een van de weinige fabrieken daar die het erg goed doet voor hun producten. Dus voor alle duidelijkheid, als je die kleding hebt, mag je iets van mij kopen. Het is redelijk verantwoord. Redelijk, zeg ik. Niet om reclame te maken. De vraag is nu, als ik dit nou zo neerleg, en de Bijbel waarschuwt ons, wat is dan de weg? Hoe moet ik mij wapenen tegen hebzucht? En in de Bijbel worden 3 dingen genoemd die je helpen om je te wapenen tegen hebzucht. Wil je die weten? Belangstellend? Dit is de eerste. Maar wie nu tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. We kunnen niets in deze wereld mee, ik ga even eruit, kun je het meelezen. We kunnen niets in deze wereld meebrengen, we kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleding, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstruk, valt de prooi van dwaas en schandelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daar al aan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Een andere gezicht van hebzucht is geldzucht. En het opmerkelijk is dat de Bijbel zegt dat geld voor zij die geen geld hebben en zij die veel geld hebben. Dat maakt niet uit. Als je geen geld hebt, wil je ook geld hebben. En als je veel geld hebt, wil je nog meer geld hebben. Geld is altijd iets geks. Je schijnt altijd tekort te hebben. Het maakt niet uit welke levensstandaard je hebt. Op een of andere manier altijd lijkt het wel als je die oppast tekort. Nou, het eerste wat hier gezegd wordt is, het tegengif tegen hebzucht is tevredenheid. Er wordt hier heel duidelijk gesproken over tevredenheid. Leer tevreden te zijn met wat je hebt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het voordeel dat ik daar bijna mee opgevoed ben. 1950 kwamen mijn ouders terug uit Nederlands-Indië met 2 koffers. Dat is het hele bezit. Mijn ouders moesten hun huis, alle bezittingen, alles in Nederlands-Indië achterlaten en hadden heel simpelweg 2 koffers. Voor een deel waren die, en 5 jaar daarvoor hadden ze in een kamp gezeten in Nederlands-Indië. En mijn vader had in de Burma-spoorlijn gehad en toen was hun hele bezit niet meer dan 1 klein tasje. Dus mijn vader zei toen ik thuis kwam, toen we 2 koffers hadden, was dat heel veel. En van huis uit heb ik altijd geleerd, niks kun je weggooien, alles moet je vasthouden. Dat zat in mij. En toen mijn ouders christen werden, gingen ze de gaven van mededeelzaamheid gaf God. Dus ze gaven veelvoud van 10e weg. En het gekke is, ik merkte dat ik daarmee opgevoed ben, ik groeide daarmee op. Maar langzamerhand merkte ik hoe te makkelijk een maatschappij om je heen verandert. En je verandert voordat je het weet mee. En plotseling kijk je naar dingen waar je vroeger heel lang mee doet en zegt, dat is eigenlijk wel aan vervanging toe. Hè? Dat hebben we al zoveel jaar, dat mag nu toch wel. Terwijl je soms denkt, van, is dat zo? Moet dat zo? Ben ik tevreden met wat ik heb? En ik merk elke keer opnieuw dat ik tegen mezelf moet zeggen, wacht even, hoe zit dat nou? Ben ik nou tevreden met wat ik heb? Of laat ik mij beïnvloeden door alles wat er om me heen is? Die mooie folders die elke keer binnenkomen. Al die reclames die er is. Het ergste wat ik altijd vind is af en een dagje gaan shoppen, ken je dat? Het is heel gezellig om te shoppen als je wat moet hebben, maar je ziet ook een heleboel rommel die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar je ziet het wel, en wat doe je dan? We hebben ons tegen onszelf gezegd, we gaan van tevoren een keuze maken wat we wel doen en wat we niet doen. En daar houden we ons aan. Ook al komen we de aanbieding van de eeuw tegen. Maar die kom ik altijd tegen als ik ga shoppen. Die kom ik altijd tegen, aanbieding van de eeuw. Het is altijd net op mijn dag als ik ga shoppen het meest goedkope dat het is. Om daarna tot ontdekking te kopen, als ik het koop, ik altijd 2 dagen later het nog goedkoper ergens kan krijgen. Dus ik word altijd geflasht. Maar tevredenheid is denk ik wel een belangrijk woord. Dus eerst wat ik zou willen zeggen is tevredenheid. Het tweede wat hier gezegd wordt is vrijgevigheid. Vrijgevigheid. Dit is een Bijbelgedeelte wat ik wil lezen. Draag de rijken in deze wereld op niet hoogmoedig te zijn. Waarom moeten ze niet hoogmoedig zijn? Omdat de rijken van de wereld soms zeggen, ik heb het toch wel goed gedaan. Ik heb recht op. Als ik je meeneem naar een derde wereldland, dan zijn er heel veel mensen die ook recht hebben daarop, alleen nooit de mogelijkheid hebben om dat te doen. Rijken kunnen soms hoogmoedig zijn. Want ik heb recht hierop, hier heb ik voor verdiend, dit is van mij. Raag de rijken in deze wereld niet op. Zijn wij de rijken in deze wereld, mensen? Denk het wel. En hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Ik ben zo blij met dat woordje genieten. Want toen mijn ouders tot geloof werden, kreeg ik een beetje een Calvinistisch inslag. Je mag niet genieten. Je mag straks genieten in de hemel. Ik ben zo blij dat er staat dat ik nu mag genieten. Alleen ik moet genieten van mensen, niet van spullen. Dat is een grote verschil. Af en toe spullen mag ook wel, maar ik geniet meer van mensen. Daar gaat het om. En we gaan het verder en dan staat er dit. En draag hen op goed te doen, rijk te zijn in goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen zij het ware leven. En het interessante is, als je vrijgevig wordt, dan word je gericht op dat wat je hebt en niet op wat je niet hebt. Dat vind ik het leuke. Dan ga je uitdelen van wat je hebt en dan kom je tot ontdekking dat je geweldig veel overvloed hebt. En daarom zegt de Bijbel heel duidelijk, zorg dat je tevreden bent. De tegengift tegen hebzucht is vrijgevigheid. En nou het derde, misschien zou je het niet verwachten, maar dat is dit. Het vieren en gedenken van de Sabbat. En dan hoeft het van mij niet de Sabbat te zijn zoals de Joden dat deden. Dat mag ook de zondag zijn, wij vieren de zondag. Maar wat is de gedachte? De gedachte is dat je een dag in de week apart zet om even stil te staan bij de essenties van het leven. Wat een Jood deed toen hij vroeger de Sabbat vierde, dan keek hij terug naar de afgelopen week hoe God hem gezegend had. Dan keek hij naar de toekomst toe en dan keek hij en dan vroeg hij God om hem de komende week te zegenen. En op de Sabbat zelf dankte hij God dat hij er was en dat hij daar mocht zijn met zijn dierbaren. Het hielp hem als het ware om naar boven te kijken in plaats van alles waar hij mee bezig was. En ik kwam een uitspraak tegen die ik wel mooi vond, dat staat dit. Het werk dat we door de week doen, werkt naar de zondag toe. De dag waarin we mogen genieten van God en zijn schepping en hem mogen eren. En ik merk, als je dat elke week doet, dan helpt het je om de juiste dingen in het juiste perspectief te zien. Dan kom je tot ontdekking dat spullen zijn ook maar spullen. Dan kom je tot ontdekking dat het uitstekend gaat zonder die dingen die je graag zou willen hebben. Het helpt je op een gegeven moment met een dankbaar hart de dingen te aanvaarden die je hebt. En je komt tot ontdekking dat de dingen zijn die veel belangrijker zijn dan al die spullen. Dat is de dingen die God je schenkt. Relaties. Vind ik mooi. Zal ik het heel praktisch maken? Nog praktischer. Ik geef je 4 tips. Het eerste is, erken je neiging tot hebzucht. En erken waar jouw gevoeligheden liggen. Weet je waar mijn gevoeligheden op liggen? Op alles wat te maken heeft met bergsport. Dus je kunt me heel veel folders geven. Ik heb geen enkel probleem met de folder van Blokker. Weet je waar ik moeite mee heb? Met die nieuwe folder van Bever. Dat is mijn hebzucht. Want dan wordt er precies weer even verteld. En er wordt net meer even verteld dat de schoenen. Ja, mijn schoenen zijn eigenlijk toch wel niet wat ze zouden moeten zijn. Maar er is een nieuwe schoen uitgekomen. Maar weet je, je krijgt er minder blaren op. En ik kom tot ontdekking hoe makkelijk ik mezelf kan verkopen dat ik dat echt nodig heb. Dus ontdek je neiging tot hebzucht. En ontdek ook waar die ligt. Dat je weet waar de gevoeligheden liggen. Dus sommige folders moet je even extra gevoelig voor zijn. Andere leg je gewoon weg. Dat maakt niks uit. Waar ligt het in? Erken je neiging tot hebzucht. Wij hebben het allemaal. Hoed u voor iedere vorm van hebzucht. En bij ieder van ons is dat weer verschillend. Wees tevreden met wat je hebt. Wees tevreden met wat je hebt. En de beste manier om tevreden te zijn met wat je hebt, ik kan het niet doen, maar ik zou je zo een keertje mee willen nemen naar een derde wereldland. Dan moet je gewoon even rondlopen. Dan moet je gewoon even snuiven. Dan moet je gewoon proeven wat honger is. Dan moet je proeven wat armoede is. En ik moet eerlijk zeggen, wat ik bewust doe is, ik ga een aantal keer per jaar naar bijeenkomsten, naar groepen mensen die mij gewoon diep in mijn hart raken als het om armoede was. Afgelopen week zat ik een halve dag bij Compassion. En ik werd weer even geconfronteerd met de verhalen die we daar hoorden. Het verhaal van een moeder die aan het eind van de dag, als er geen eten was, stenen in een pan deed, de stenen in de pan kookte, om de kinderen de indruk te geven dat er eten was. En dan net zolang het eten kookte tot de kinderen sliepen. En toen de volgende ochtend wakker werd, zei tegen de kinderen, ja sorry, jullie waren in slaap gevallen, het eten is op. En dat doe ik bewust. En dat raakt aan mijn hart. En dan denk ik, Eugène, waar heb je het over? Alle mooie dingen die je hebt. En het helpt mij. Het helpt mij. Voor mij is het heel duidelijk. Ik moet wees tevreden met wat ik heb. En ik moet mezelf daar af en toe voor prikkelen en bij bepaald worden. Het derde is, zorg voor een gezonde omgeving. Het heerlijke is, ik heb een aantal vrienden die net zo gek zijn als ik. Als het om dit soort dingen gaat. Dus we helpen elkaar als het ware om tevreden te zijn met wat we hebben. We stimuleren elkaar om op een gegeven moment, wij stellen elkaar kritische vragen over ons uitgavenpatroon. We helpen elkaar om als het ware tevreden te zijn met elkaar. Dus we lopen allemaal op bergschoenen die eigenlijk al vervanging toe zijn, maar we kopen ze net niet. Dat soort dingen. Het helpt het om elkaar te zijn. Je kunt ook met mensen om je heen hebben die het nieuwste van het nieuwste hebben. Dat helpt je niet echt, toch? Dat maakt je jaloers. Dan is het zo, hij heeft het ook, hij heeft het ook. Heb jij dat nog niet? Ah, joh, het stelt tegenwoordig niks voor. Je kunt het tegenwoordig daar en daar, kun je het gewoon krijgen. Nou ja, krijgen. Je hebt een klein zo'n plastic kaartje nodig. Joh, schrijven ze het vanzelf voor je af. Straks wordt het nog makkelijker, of alleen maar mijn telefoon ergens langs te houden. Die oude tijd, als je echt geld had, was het toch wel handiger. Dat je in je vingers voelde. Dan ben ik echt iets kwijt. Ik geef het weg. Vooral als het een hele stapel is, weet je wel. Weet je wel, vroeger als je gespaard had voor iets, dan ging je met je spaarpot, ging je ergens naartoe en werd de spaarpot omgekeerd. En dan kreeg je een hele stapel geld, dat was allemaal van die munten, en dan kreeg je 1 ding mee. Het gekke is, soms verlang ik naar mezelf nog wel eens terug naar die periode. Ja, ja, ja. Elke week. Elke week, niet voor niks, elke week. Dat was niet, nog steeds in Amerika krijg je elke week salaris. Om dan tot ontdekking te komen dat 80% van je salaris gebruikt wordt om je creditcard af te betalen. En ontdek de zegen van blijmoedig geven. Daar geloof ik echt in. Ontdek de zegen van. De Bijbel zegt dat we niet moeten geven met tegenzin. Ook niet moeten geven omdat we moeten geven. Maar ontdek de zegen van zijn blijmoedig geven. Gisteravond kwam ik moe thuis. En ik had een beetje medelijden met mezelf. Heb je dat wel eens een medelijden met jezelf hebt? Dat je zielig bent. Wij zeggen het Maleis altijd, Kassian. En toen las ik een brief van mijn sponsorkind. Van Kevin. Kevin had me een brief geschreven. Sponsorkind uit Haiti. En op zijn manier, Kevin is 12, schreef hij bemoedigende dingen. Dank u wel voor uw kerstgift. Toen vertelde hij wat hij er allemaal voor gekocht had. En ik heb het niet eens gemist. Ik heb zoveel blijdschap daar kunnen geven. Kevin's vader is vermoord in Haiti. En hij leeft met zijn moeder en zijn twee broertjes en zijn vader, zijn opa en zijn oma in een hutje van 3 bij 2. En als hij geluk heeft en het regent niet te hard, blijft het droog. En dan lees ik weer zo'n brief en dat helpt me dan gewoon door alles heen. Dan denk ik, ach wat fijn dat je met een klein beetje mensen kan helpen. En dat is voor mij een remedie tegen hebzucht. Maar ik zeg tegen uzelf en tegen mezelf, ik heb dat tegengif nodig. Want het is geen automatisme. Want volgende week zaterdag komt een nieuwe folder van Beven uit. En ik ga altijd naar een bepaalde pagina, want ik zoek iets en ik kijk altijd of het in de aanbieding is. Maar Bever heeft mij ontdekt, want Bever heeft mij maandag al een appje gestuurd dat het eraan komt. En dan kan ik al voorkijken wat ik allemaal nodig mag hebben. En dan komt het weer naar boven. En jullie hebben daar geen last van, ik weet dat jullie zijn sterk en ik ben zwak. Maar dan denk ik bij mezelf, hebzucht. Waak u voor elke vorm van hebzucht. En u moet ontdekken waar de gevoeligheid bij u ligt. Zoals ik moet ontdekken waar de gevoeligheid bij mij is. Ja? Laten we een moment stil zijn. En laten we een moment stil met voor onszelf met de Heere God over dit onderwerp praten. Zeg, Heere God, hier zijn wij. Wilt u mij laten zien waar mijn Achillespees zit als het gaat om hebzucht? Dat is een van de jongelui in mijn gemeente zei toen we het hierover hadden, Eugène. Mijn Achillespees zijn de schoenwinkels. En iemand anders zei, mijn Achillespees is de computerwinkel. En iemand anders zei, mijn Achillespees is de kledingzaak. En Heer, ik wil u laten bidden of u ons wilt helpen om juist in die dingen waar we de neiging te hebben om dat te kopen wat we eigenlijk niet nodig hebben. Om juist die dingen in overvloed tot ons te nemen, terwijl wij zeggen, we zouden best zonder kunnen. En waardoor we misschien andere dingen die we wel zouden moeten doen, niet kunnen doen. Wilt u ons daarvoor helpen om daartegen te waken? Help ons. Om niet behept te worden door hebzucht. Want die woord zei vanmorgen ook heel duidelijk, dat hebzucht is afgoderij. Door ons uit te strekken naar hebzucht, naar dingen die we eigenlijk niet nodig hebben, ontstaat er in ons leven een ruimte voor een andere God dan u bent. Want u wil de eerste plaats in ons leven. En niet die andere dingen. Leid ons daarin. Help ons daarin. In Jezus' naam. Amen.